Dag allemaal. Gaat het goed met u? Met mij ook. Jullie weten dat wij in het oosten van het land wonen, in Aalten. Tenminste in Lintelo. Een kleine gemeenschap van zo'n 250 mensen. En nu begrijp ik dat hier ook wat mensen zijn die oorspronkelijk uit Aalten komen. Ja. Dat heette vroeger altijd een gereformeerd bolwerk. Veel CDA-mensen. Ik wou graag weer met u hebben over een onderwerp wat ik al vaker hier besproken heb. En dat is eigenlijk heel in het kort gezegd onze trouwtekst. God is getrouw. Je bent geroepen tot gemeenschap met de Zoon van God, Jezus Christus. En gemeenschap hebben met God, dat is, als je het vergelijkt ook met ons als mensen, man en vrouw, dat het leven van God in ons gelegd wordt. En dat zijn woorden en zijn wegen in ons duidelijk worden. Als je Psalm 119 leest, van begin tot eind eigenlijk, prachtig, dat David zegt, Heer, hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw verordeningen, hoe lief heb ik de woorden die u spreekt. Ze zijn een weldaad voor mijn ziel en voor mijn hart. En u maakt mij daardoor wijs en u maakt me daardoor sterk. Ja. Maar goed, zo gaat die hele psalm een beetje door. Prachtig. Jullie kennen dat allemaal wel, denk ik. Die verse, uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Ja, maar zo dat woord omgang met God, gemeenschap met God, gemeenschap met Jezus Christus, dat komt zo vaak voor in de Bijbel. En ook dat in ons hart plaatsvindt. Althans, daar begint het. In ons hart. Dat wil God graag als woonplaats hebben. Ik heb eens nagekeken hoeveel keer het woord hart of woorden die van het hart of des harten of voorkomen in de Bijbel. Meer dan 1000 keer dat het woord hart in de Bijbel voorkomt. En dat het zo'n belangrijke plaats is waar God woont, waar God wil wonen. En vanuit het hart dat God ons leven beïnvloedt en ook ons denken, onze handelingen, onze gevoelens, onze begeerten vernieuwt en onder die heerschappij van God in ons brengt. Ik wil dat doen aan de hand van een verhaal uit 1 Samuel. Ik zal het stuk voorlezen, want het is een heel lang verhaal, maar ik lees het eerste stuk voor. 1 Samuel 1, vers 1. In Ramathaim, Zophim, in het gebergte van Ephraim, daar woonde Elkana. Hij was de zoon van Jeroham, zijn grootvader heette Elihu en zijn overgrootvader Tohu. En hij was uit het geslacht van Zuf. Elkana die had 2 vrouwen, Hanna en Peninna. En Peninna had enkele kinderen, maar Hanna was tot dan toe kinderloos gebleven. Elk jaar reisde Elkana met zijn gezin naar de tabernakel in Silo om de Heer te aanbidden en offers te brengen. Ja, sorry, dit is een vertaling uit het boek. Want ik vond dat dit verhaal zo heel eenvoudig werd neergeschreven in het boek. Zo zit er niet zoveel bijbelverschillen in dat je daarop over zou kunnen vallen eigenlijk. In dit stukje. En de dienstdoende priesters daar waren Hofni en Pinahas, de zonen van Eli. En op de dag dat hij zijn offer bracht, die Elkana, gaf hij enkele delen aan Peninna en haar kinderen. Maar Hanna gaf hij 2 keer zoveel, omdat hij erg van haar hield, ondanks haar kinderloosheid. En Peninna, die maakte Hanna het leven nog moeilijker, door haar voortdurend te treiteren met haar onvruchtbaarheid. Zo ging het elk jaar wanneer Elkana op reis ging naar Silo. Telkens lachte Peninna haar uit en plaagde haar onderweg, en het maakte Hanna dan zo overstuur dat zij begon te huilen en geen hap meer door haar keel kon krijgen. "Wat is er toch, Hanna?" riep Elkana dan. "Waarom eet je niets en heb je zo'n verdriet? Ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen?" En nadat zij van het offervlees hadden gegeten, stond Hanna op en ging naar de tabernakel. En de priester Eli zat bij de ingang en Hanna was vertwijfeld en huilde bittere tranen, terwijl zij tot de Heer bad in haar gebed en in haar gebed deed zij een belofte. "O Heer, luister toch naar mijn problemen, beantwoord mijn gebed en geef mij een zoon. Als u dat doet, dan beloof ik u dat ik hem aan u zal teruggeven. Hij zal voor u zijn hele leven aan u toebehoren en zijn haar zal nooit worden afgeknipt." En Eli zag haar mond bewegen tijdens haar stille gebed, en omdat hij geen geluid hoorde, dacht hij dat zij dronken was. "Hoe haalt u het in uw hoofd hier dronken binnen te komen?" zei hij grofweg. "Ga eerst uw roes uitslapen." "Maar ik ben helemaal niet dronken, meneer," antwoordde Hanna onthutst. "Ik was alleen vreselijk verdrietig en heb mijn hart bij de Heer uitgestort. Ik had hem vanwege mijn verdriet zoveel te vertellen. U moet echt niet denken dat ik dronken ben." "Nou, in dat geval," zei Eli, "kunt u gerust zijn, de God van Israël zal uw gebed verhoren. Denk alstublieft nog eens aan mij," riep zij en ging weg. Vanaf dat moment begon zij weer te eten en zag zij er niet meer zo verdrietig uit. En in het volgende stuk staat dat zij zwanger werd en een zoon baart, Samuel. In 2 Korinthe 4 vers 16 staat een tekst: "Ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd door de Heer." En dan staat er, de vertalers hebben dan een stukje boven gezet en staat: "Goede moed ook bij het sterven." Nou, ik begrijp dat dat eigenlijk niet met het sterven te maken heeft. Ja, wel met het sterven, maar van onze uiterlijke mens. De oude mens dient te sterven. Paulus die spreekt soms heel hard erover: "Dood de leden die op de aarde zijn." Niet elkaar, maar de leden van de menselijke kant van ons leven, de oude mens, dat die gekruisigd wordt en dat daardoor ruimte ontstaat voor de nieuwe mens. Zoals Jezus ook zijn leven gaf, zijn leven verviel, en dat was de reden dat God, Efeze 1, dat God hem uit de dood met kracht opwekte, omdat hij zijn leven gaf. Hier in dit verhaal heb ik begrepen, u begrijpt het wel van mij, ik probeer ook niet alleen de letterlijke betekenis te begrijpen, maar ook de geestelijke betekenis die daarachter schuil gaat. In dit verhaal zie ik eigenlijk ook de innerlijke en de uiterlijke mens. Die tweede vrouw van Elkana. Elkana betekent overigens door God geschapen. En die twee vrouwen, hij had eerst, heb ik gelezen in een commentaar, hij had eerst Hanna. Hanna betekent God is genadig. En toen daar geen kinderen kwamen, toen heeft hij een tweede vrouw erbij genomen. En dat was Peninna. En Peninna betekent, de naam betekent juweel. Ik heb daar een andere naam aan gegeven. Juweel is gelijk aan succes, er goed uitzien, goed voor de dag komen. Doen zoals het hoort en doen zoals het en daardoor ook vrucht dragen. Ze kreeg kinderen en Hanna niet. Die innerlijke mens van ons, op het moment dat die geboren wordt en die gaat groeien, dan duurt dat nog een tijdje voordat die innerlijke mens met de hulp van de Heilige Geest ook onze buitenste mens, de uiterlijke mens, zoals Paulus dat zegt, gaat beïnvloeden en gaat overheersen. De eerste tijd wordt een kind ook gevoed, vaak meestal door de moeder of door de fles. En dan groeit dat kind heel spontaan op. En in ons binnenste ervaren wij dat wij bij God zijn, net zoals dat Hanna getrouwd was met Elkana en Elkana haar heel erg lief had, zelfs meer dan 10 zonen, zegt hij. Maar Hanna wilde zo graag een zoon. En ik ervaar het ook wel in mezelf en misschien u ook wel, dat je de nieuwe schepping, dat je zo graag wilt dat die meer en meer gaat lijken op Jezus en gaat handelen naar zijn woord en zijn stem verstaat en leert doen wat de Heer van ons, nou niet zozeer wat hij van ons vraagt, maar wat hij ons geeft door zijn woord. Wie mijn woorden hoort en ze bewaart en ernaar handelt, die is het die mij lief heeft, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Hanna was verdrietig. En die innerlijke mens wordt ook vaak getreiterd, als je het zo mag noemen. En dit soort verhalen zie je in de Bijbel in allerlei gevallen. Zie je tussen Saul en David, tussen Jacob en Esau, tussen Isaac en Ismaël. Nou, je kunt er nog een stuk of wat, Jozef en zijn broers. Hij of zij die de belofte van God ontvangen heeft, daarvan zegt de Heer, daar gaat het mij om die nieuwe schepping. Die oude mens vervalt, want die nieuwe schepping die krijgt de heerschappij over heel je leven. Dat is de bedoeling. Maar die uiterlijke mens die geeft zich niet altijd zomaar weer gewonnen. En dan zien we dat in dit verhaal ook dat die Peninna, die wel succes heeft en wel kinderen heeft en misschien ook heel mooi eruit ziet, omdat haar naam juweel betekent, die pestte haar, die pestte Hanna, die had geen kinderen. In ons leven is het ook wel zo dat die uiterlijke mens die krijgt allerlei impulsen en allerlei aanwijzingen vanuit de wereld waarin we zijn opgevoed. Van je hebt je zo te gedragen en dat is het beste en doe dit maar en doe zo maar. Die uiterlijke mens die wil zich aanpassen aan deze wereld en die wil goed voor de dag komen. Terwijl het gaat om die innerlijke mens. Die innerlijke mens die gemeenschap heeft met God. Niet dat dat niet tot stand gebracht wordt, maar in beperkte mate vaak. En bij Hanna was het helemaal zo dat er in die tijd vooral, als je een zoon kreeg, dan was dat de zekerheid, de verzekering voor het in stand houden van jouw leven, van jouw nageslacht. En daarom was het zo ontzettend belangrijk. Een zoon zorgde ook in de oude dag voor eten en drinken en dat je kon blijven leven. En daarom was het zo belangrijk dat een zoon geboren werd. Maar er was zoveel weerstand en zoveel verdriet. En dat merken wij ook wel vaak. Als er gedachte in ons komt. Er is een boekje dat zo heet, Heer, zegt u dat? Dat we in tweestrijd staan. Van, Heer, bent u het die dat zegt? Of zijn het mijn eigen wensen of verlangens? Of zijn het de gedachten van iemand anders? Heer, bent u dat? En als wij gedachten van God in ons, als die binnenkomen, en God spreekt denk ik vaak tot ons, maar wij hebben een tijd lang, denk ik in ons leven, moeite om dan te zeggen, ja Heer, ik doe wat u zegt. Wij zingen het. Heer, mijn leven behoort u toe en ik wil graag doen wat u zegt. Maar als je niet goed weet wat God dan zegt, dan blijft het allemaal een beetje hangen. En dat is ook wat in ons leven eigenlijk, tenminste een diep verlangen is, althans zo was het bij mij, dat ik graag wil verstaan wat God tegen mij zegt. De Heer zegt, in Johannes 14 staat daar nogal wat over geschreven, uw woorden horen. En ze bewaren. En ze doen. Dat is eigenlijk één geheel. Maar dat niet goed tot stand komt en dat wij soms blijven hangen in moeite die we hebben of in problemen en dat we het zo gefocust zijn op dat wat nog niet zo is of wat moeilijk is of wat. Misschien ben je wel oneerlijk behandeld of is er geen verzoening gekomen nog tussen jou en anderen. En dat het maar blijft sudderen. En dat je in die tijd van, je zou haast zeggen van die woestijntijd, dat je tot jezelf wil komen. Ik heb hier ook eens, denk ik, die tekst aangehaald uit Hosea 2, vers 13. Dat de Heer zegt, ik wil je graag meenemen naar de woestijn. Ik wil je verlokken, zegt hij zelfs. Ik wil je verlokken, want hij heeft respect voor onze eigen beslissingen. Ik wil je verlokken om in de woestijn met mij mee te gaan. Want, zegt hij, ik wil spreken tot jouw hart. Ik wil in jouw binnenste wil ik mijn bedoelingen en mijn overleggingen met jou wil ik aan jou uitleggen, wil ik aan jou geven. Maar in die woestijn, dat wil zeggen dat je, als je de woestijn ingaat, dan laat je wat dingen achter je, waar je zo druk mee was en waar je zo veel aandacht aan gaf misschien, of waar je bezig wordt gehouden soms door anderen. Onze middelste dochter die heeft met haar man en 4, 3 kinderen hebben ze een aantal jaren in Gambia gewerkt. En op een gegeven ogenblik zei ze van ik kan haast geen stille plek meer vinden dan behalve het toilet. Omdat het zo druk was. Vaak mensen over de vloer, kinderen druk, enzovoort, enzovoort. En het is, de Heer zegt, kom in de woestijn, want ik wil tot je hart spreken. Maar voordat het zover gaat, en voordat het zover komt, dan moet je ook inderdaad even wat loslaten. En niet alleen dat je zegt, of dat bedoel ik eigenlijk niet, dat je maar op moet houden met werken. Er zijn nog aardig wat mensen die hier een baan hebben, dus dat bedoelt de Heer niet. Maar wel dat je innerlijk afstand neemt van dingen. Dat je zegt, Heer, ik wil u horen en omgang hebben met u. En alle dingen die mij zo bezighouden, daar wil ik even een punt achter zetten. Dat je ook dingen die er geweest zijn tussen jou en in je huwelijk, tussen jou en je man of je vrouw of je kinderen, of wat je meegemaakt hebt, dat heeft een tijd nodig om daartoe te komen, dat je zo'n beslissing neemt. Ook als je iemand verloren bent. Dan is rouw is echt nodig om te komen weer tot een punt dat je zegt, nu ben ik klaar voor een nieuwe stap. Maar voordat dat zover is, dan kun je soms gefocust blijven op het probleem, of op de moeite, of op de taak, of op de bezigheden, of op het werk, of op, noem maar op, of met het kind wat niet goed gaat, of dan kun je zo gefocust blijven erop in, en je bidt maar en zegt, Heer, er gebeurt niks en ik zou heel graag dit willen, zo willen. Ja, en dan komt de schuld naar je toe van, ja, doe ik wel voldoende voor de Heer? En we hebben het vaak over het werk van de Heer. Dat zei de Heer ook tegen zijn discipelen toen Maria kwam met die kruik met mirre. Die had verkocht kunnen worden voor 300 denariën, dus een jaarloon. En aan de armen gegeven worden. En zei, jullie zijn altijd bezig met het werk voor mij. Maar niet met mij. Niet altijd met mij. En daar zie je dat Jezus daar heel vaak weer op terugkomt. En dat hij, en Paulus spreekt ook heel vaak over dat die innerlijke mens, dat het daarom gaat. In Colossenzen zegt hij zelfs, van over het afleggen van de oude mens, daar gebruikt hij een uitdrukking, als je die in het Grieks leest, in het Nederlands staat de oude mens afleggen, maar in het Grieks staat de oude mens wordt afgestroopt. Dus dat is nog wat anders. Mijn vader die kreeg vroeger wel een groot konijn van de melkboer en die werd dan afgestroopt. Zo, aan een haak gehangen, zijn vel afgestroopt. Nou, maar dat is de letterlijke vertaling van dat woord, afleggen. En als je Jezus lief hebt, dan gebeurt het ook dat je langzamerhand dat die oude mens zijn invloed gaat verliezen. Maar op een gegeven ogenblik was het voor Hanna zo, had ze zoveel verdriet daarvan, dat het weer gebeurde toen ze weer naar Silo gingen en dat ze weer getreiterd en gepest werd. En dat die uiterlijke mens ons zo op de nek zit soms van, heb je dat wel gedaan en heb je dat alweer niet gedaan en dan ben je weer in een verslaving gevallen of dan heb je weer enzovoort. Dat er zoveel soms, zoveel op je afkomt en dat dus die innerlijke mens daardoor onder druk komt te staan. En toen ging Hanna naar de tabernakel, er staat in dit verhaal, zij stond op. Weet u wie dat ook zei? Dat zei de verloren zoon toen hij bij de schillen zat, bij de varkens. En toen was hij ook aan het nadenken. En toen zei hij, ja, wat doe ik hier eigenlijk? De vader die heeft veel, dan had ik het veel beter, ik ga terug naar de vader. En toen staat er, en hij stond op. En zij, hier staat ook, zij stond op. Dus er komt een moment dat je denkt, ja, is dit het nu? Is dit het leven met de Heer? En op een gegeven moment kom je tot die conclusie. Er moet iets gebeuren. En zij stond op en ging naar de tabernakel. En toen stort ze haar hart voor de Heer uit. En dat is ook een hele mooie ommedraai in ons leven. Dat je zegt, nou, zoals het nu gaat, prima, maar ik wil graag meer ontvangen van God. Dat hij tot zijn recht komt in mij. En zij stond op en ging naar de tabernakel en stortte haar hart uit. En dat zie je, dat mensen die een beslissing nemen in de Bijbel, dat het met moeite, met narigheid gepaard gaat, met tranen gepaard. In Psalm 56 zegt David, maar hij, eigenlijk zegt God tegen hem in die psalm 56, ik heb jouw omzwervingen, jouw moeite en jouw strijd en jouw lasten, ik heb het gezien. Ik was erbij, bij die omzwervingen. En ik heb jouw tranen in mijn kruik gedaan. En ik heb jouw naam in mijn boek geschreven. En dat vind ik zo'n troostvolle gedachte, dat bij die omzwervingen en bij die woestijntijd God is daarbij, omdat in die woestijntijd leg je dingen af. En kom je langzamerhand tot het hart van God, zoals God het ook vroeg. Van, kom bij mij, ik wil spreken tot je hart. En dan zegt ze, of dan stort ze heel haar hart uit voor God. En dat deed ook die prostituee die bij Jezus kwam, toen Jezus zat te eten, lag te eten, bij Simon, de fariseer. Toen kwam zij binnen en maakte zijn voeten nat met tranen, met haar tranen. Dus op een gegeven ogenblik dan zeg je, Heer, vergeef mij wat ik fout gedaan heb in die tijd, en dat ik toch mijn steun zocht bij mensen en bij menselijke dingen, en dat ik toch soms mij liet verleiden om weer dingen te doen die ik eigenlijk niet had moeten doen, of dat ik mij druk maakte, mij zorgen maakte, Heer, vergeef mij, hier ben ik. Als die zoon in mij tot zijn recht komt, dan is die aan u gewijd. En zo zei ze dat tegen de Heer. Paulus die heeft het over dat de wereld zucht en is in afwachting van het openbaar worden van de zonen Gods. En hoe ontstaat het in door ons heen, doordat wij volwassen worden. En zoals Paulus zegt in Galaten, dat wij niet meer onmondig zijn, maar dat we volwassen worden in onze omgang met God en zijn wil kunnen volbrengen. En dat we ook zijn stem en zijn opdrachten, dat we die dan onderkennen. Nou, en op het moment dat ze dat deed, profeteerde Eli over haar, wat je gebeden hebt en wat je aan de Heer hebt gevraagd, dat zal Hij jou geven. Het gevolg is van als je zegt, Heer, hier ben ik om uw wil te doen, dat dan er rust komt in je binnenste. En dat er vrede komt in je hart. En dat je dan weer helder geestelijk ook kunt kijken. Want er staat, Hanna die at weer en haar ogen stonden weer helder. Op het moment dat je zei, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Hoe het ook gaat, want je kunt het niet voorspellen. Hoe dingen ook gaan. De Heer gaat dan voorzien. De Heer gaat dan zijn weg met jou en met mij. Weet je wie ook dat profeteerde? Johannes de Doper, die zegt ook, baant een weg in de wildernis voor de koning der ere. Het baant een weg in de woestijn voor de koning der ere. Die woestijn speelt een hele grote rol in het hele leven van het volk Israël, maar ook in ons leven. Als je dat in die tijd dat je denkt van nou, ik heb geen houvast meer, ik heb geen, waar, hoe moet ik nog mijn leven invullen, hoe moet ik nog in mijn contacten, hoe kan het nog iets worden? En dan zegt de Heer, juist in die tijd dat je mogelijk misschien niet veel meer overhoudt, dan ga ik tot je hart spreken en dan maak ik jou rijk. En dan zegt hij, dan zal ik uit die woestijn, zal ik rivieren laten vloeien. In midden in de woestijn zul je ervaren dat het leven van God ontspringt. En, zegt hij ook nog in Hosea, ik zal jou je wijngaarden teruggeven. Nou, wijngaarden, als je daar van die druiven, als je daar die gaat persen, dan is dat een gebruik. De oogst van de druiven was een gebruik om blijdschap en vrolijkheid met elkaar te beleven. Ik zal jou je wijngaarden weer teruggeven, zegt hij. Maar dan ontstaat er wel rust en vrede in het hart van Hanna. Maar dan is er ruimte dat Gods weg in ons gegeven kan worden. En na verloop van tijd wordt dan Samuel geboren. En de naam Samuel betekent God hoort. En dat ontstaat dan ook in ons leven, dat er gemeenschap ontstaat tussen God en mens. In die zin dat werkelijk vrucht draagt en dat we werkelijk ook zijn stem en zijn bedoelingen, zijn wegen, en dat we die ook heel concreet horen. Ik heb onlangs heb ik dat boekje van Betty Smith nog eens gelezen. Kennen jullie dat boekje? Van die jonge vrouw die naar Brazilië ging en daar ging werken onder Indiaanse volken waar nog nooit iemand geweest was, maar waar ook nog nooit iemand van Jezus had gehoord. Op een gegeven moment was ze daar naar Brazilië gegaan en toen had de Heer tegen haar gezegd: ga naar die en die stam. Nou, dat was ongeveer 4 weken met een kano, en later had ze een motorbootje, ging ze daar alleen naartoe. Een blonde vrouw, blonde Nederlandse vrouw. En voordat ze heen ging, waren er zoveel mensen die zeiden: dat moet je nooit doen en dit mag je niet doen. En ook de mensen die haar steunden in Nederland vanuit de gemeente Stadskanaal, die zeiden: nee, wij willen niet dat je dat gaat doen. En in die stad Manaus, waar ze woonden toen, er waren ook mensen van de zending en zo, die allemaal zeiden: dat moet je absoluut nooit doen, want dan word je dood. En zij had het zo duidelijk in haar binnenste. En, nou ja, ze bereikte die stam. En ze werd één met hun. En ze at ook levende maden, of hoe heette die dingen, meelwormen. En vreselijk vond ze dat, maar goed. En toen heeft ze hun de Heer Jezus bekend kunnen maken, want ze vertrouwde haar. Ja, het is zo belangrijk om op een gegeven ogenblik, en dat gebeurt dan in zo'n verhaal, maar het gebeurt in ons leven in kleine dingen. Je kunt dus dit doen, of je kunt dus dat doen. Of je kunt dus even niks doen, want soms was je zo druk bezig dat de Heer zegt: kom nou eerst maar eens even tot rust. Maar dan kan de Heer jou persoonlijk leiden. De Heer Jezus zegt ook in Openbaringen 3 vers 20, Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Maaltijd houden was in die tijd niet zoals wij dat in Nederland kennen. Tussen de middag even een half uurtje of soms 20 minuten. De warme hap naar binnen brengen. Tegenwoordig gaat het anders, maar vroeger in ons gezin kwam mijn broer die bij Philips werkte. Die kwam even met de fiets hard aanrijden en kreeg dan een bord zuurkool en na een kwartier was die weer weg. Maaltijd houden in de Bijbel dat gaat over uren. Lucie en ik zijn laatst nog in Italië geweest en daar gaat het ook zo. Dan zit je aan tafel en dan wordt er gepraat en dan wordt er wat gegeten en dan wordt er soms gezongen of soms gebeden. Dat is een heel ander iets dan wij kennen. Wij worden door de agenda geregeerd. Maar de Heer zegt: laat jij door mij regeren. Ja, dit is een prachtig verhaal. En dan zie je dat nadat dit gebeurd was en er een zoon was gekomen en die zoon moest ook nog leren, u kent het verhaal wel, om in één keer te ontdekken dat God roept en dat God iets wil zeggen. Hij dacht: oh, dat is de priester, oh, dat is de voorganger, oh, dat is de dominee, oh, dat is, of ja, ik bedenk het zelf, oh, dat staat daar of daar. Maar hij moest tot de ontdekking komen dat God zelf tegen hem sprak. En ik denk, als je dat ontdekt, dan gaat er een nieuwe weg open. Want dan is niet meer de letter zo belangrijk, maar de geest die levend maakt. En aan het eind, dan staat in dat hele stuk, staat de lofzang van Hanna. Mijn hart maakt grote heren. Wijd opent zich mijn mond tegenover mijn vijanden. Tegenover die geestelijke werkingen die mij altijd tegen hebben gewerkt en die mij op het plek hielden waar ik eigenlijk niet wilde zijn. Tegenover mijn vijanden. En dan zegt zij tegen die vijanden, hou op zo arrogant tegen mij te spreken en zo dominant over mij te willen zijn. Want de Heere is mijn God. De uiterlijke mens probeert de innerlijke mens afgesloten te houden. Maar hier zegt Hanna, wijd opent zich mijn mond tegenover mijn vijanden en overheers mij niet zo lang, niet langer meer. Want de Heere is mijn God en de zwakke helpt Hij en Hij doet mij recht. Je leert God verstaan. En Samuel groeide in de ogen van God en mensen en werd meer en meer geacht. Zo is dat in ons leven ook. God bevestigt wat Hij zegt en wat Hij ons belooft. Ja, meestal zeg je dan amen als het afgelopen is, hè?